In de Romeinenbrief, broeders en zusters, vinden wij een verklaring, een uitgebreide, systematische, officieel zelfs logische verklaring van het evangelie. En daarna stellen wij vast dat die verklaring toch wat van de andere kant tot ons komt dan bij ons gebruikelijk is, of dan waaraan wij gewend zijn. Want je zou moeten vragen, hoe vaak komt het woord kruis in de Romeinenbrief voor? Nou kan ik ernaar zitten, maar ik dacht helemaal niet. Als ik er goed over nadenk. Het heugt me niet, in elk geval. Er zijn zo van die dingen waaraan wij gewend zijn, woorden die meteen op onze lippen liggen, maar we komen ze in de Romeinenbrief niet tegen. Dat komt, als u mij vraagt, omdat de Romeinenbrief het een en ander uiteenzet, omtrent het evangelie van God van zijn Zoon Jezus Christus onze Here, met dank aan hoofdstuk 1, de eerste vier versen, vanuit Gods standpunt en niet vanuit ons aardse standpunt. En ook niet zozeer op grond van wat hier op aarde allemaal gebeurd is, hoewel het een rol inspeelt natuurlijk. Maar wat in de Romeinenbrief centraal staat, is aan de ene kant de onrechtvaardigheid van de mens, die dan ook meteen genoemd wordt vanaf hoofdstuk 1. Per slotte wordt aangekondigd dat het gaat over het evangelie van God van zijn Zoon Jezus Christus onze Heer, bijgenaamd het evangelie Gods, of het evangelie zijn zoons, 1 vers 9, ook genoemd in 1 vers 16 het evangelie van Christus, dat kracht Gods is tot zaligheid voor ieder die gelooft. En daarna zou men gewoon laconiek kunnen vragen, maar waar is dat nu voor nodig? En het antwoord is, wel, het is nodig omdat het een toestand is in het heidendom. Dus de vrije interpretatie van wat in mijn Bijbel boven 1 vers 18 staat. Er staat toestanden van het heidendom in mijn Bijbel. Nee? Hebben ze het weer veranderd? Nou, het is nog steeds een toestand in het heidendom, hoor. Nou goed. Waarin is in dat gedeelte meteen gezegd wordt, wat voor nodig is dat evangelie? Want het is duidelijk dat de mensheid als zodanig, en ik bedoel met als zodanig, dat de mensheid als zodanig, collectief, in zijn, of was het haar, geheel, het woord van God, en daarmee God zelf heeft afgewezen, dat was niet nieuw, dat deed het al 4000 jaar, maar het werd tamelijk officieel en definitief, toen diezelfde mensheid, de Heer Jezus Christus, die van Gods wegen uit de dood was opgewekt, afwees. Toen ook inderdaad het evangelie gepredikt werd aan alle mensen alom, dat was voor het eerst, en dit was Handelingen 17 waar dat staat, hè? God predikt tegenwoordig aan alle mensen alom, dat was nieuw. Maar dat komt omdat het nou ging om een zaak die heel de mensheid ook collectief aanging. Namelijk, zij hadden de Heer Jezus Christus verworpen en wat daarna overblijft is dat een ieder uit die mensheid, individueel, die gelooft in de Heer Jezus Christus, niettemin van Gods wegen behouden zou worden en zou deel krijgen aan de beloofde zegeningen van een nieuw verbond, een nieuwe schepping, kortom, messiaanse zegeningen, of hoe het maar heten mag. Voor alle duidelijkheid, dat is natuurlijk nog zo, in afwachting van de wederkomst van Christus in elk geval. En dat is het antwoord op de gebruikelijke, dikwijls ook tamelijk naïeve vragen die aan gelovigen gesteld worden. En het is een zinnig antwoord in plaats van de dikwijls nogal naïeve antwoorden die op de bekende naïeve vragen gegeven worden. Nee, broeder, je wordt er zo moe van. Heb jij dat nou ook? Als je dat voor de radio, want ik hoor dat nooit natuurlijk, hè. Vragen stelden mensen en bekende vragen en je krijgt de bekende antwoorden en je komt geen klap verder. Ik heb het alleen eens voor de televisie zitten en af en toe die vraaggesprekken volg. Naïeve domme vragen en naïeve domme antwoorden, sprak hij arrogant, maar daar kan ik ook niks aan doen. De vragen staan namelijk in de Bijbel en de antwoorden staan erbij. Zie? De vragen zijn dan de vragen van, waarom is het één toestand in het heidendom? En het antwoord is, omdat men God niet wil kennen. Dat is van één kant en van de andere kant, omdat God om die reden de mensheid niet wil kennen. God heeft de wereld losgelaten. Overgegeven heet het tot driemaal toe met een uitgebreide toelichting in de rest van Romeinen hoofdstuk 1. Dat is de situatie van de wereld. Zie? En mocht het er zo uitzien dat God zich niet met de wereld bemoeit, dan zegt de Bijbel, dat is ook krek zo en er is een goede reden voor. En de reden is dat men God heeft losgelaten. Dan zeggen wij moeten dan al die mensen, al die goedwillende mensen daarvoor boeten. Punt 1, welke goedwillende mensen? Nou ja, dat is hoofdstuk 3. Dat ligt er alweer naast in mijn Bijbel. Daar staat, er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Allen zijn ze afgeweken, tezamen zijn ze onnut geworden. Er is niemand die goed doet, er is ook niet tot 1 toe, 3 vers 12. Hun keel is een geopend graf, met hun tongen plegen zij bedrog, slangenvenijn is onder hun lippen, moet je nog pultjes. Nou ja, dat staat er niet bij, maar ik bedoel, daar is toch alles mee gezegd. Dat is de situatie. En wij kijken vanuit menselijk standpunt en zeggen, maar het zijn toch aardige, goedwillende mensen. En als niemand dat gevoel of is, zeggen, maar het zijn nog zulke kleine kindertjes die het slachtoffer worden. Want die worden dan geacht weer wel goed te zijn enzovoorts. Omdat ze dom zijn, daarom sturen ze ook zo snel mogelijk naar school. Zodat ze die naïviteit zo snel mogelijk verliezen. Dat is het eigenlijk, hè. Maar goed, ik wil er niet verder op ingaan, het is niet echt mijn onderwerp. Maar goed, de Bijbel beschrijft deze dingen. En ik zeg altijd, bladzij 1, hè. De Nieuwtestamentische brieven, de leerstellige uiteenzetting van de situatie zoals die ontstaan is na en sinds de opstanding van Christus, bladzijde 1. Dat wil zeggen de eerste brief in het Nieuwe Testament, Romein, hoofdstuk 1, enzovoort. En er wordt er meteen uiteengezet. Dit is de situatie van de mensheid, dat ziet er slecht uit. Is er dan voor u of mij misschien geen uitzondering te maken? Het antwoord is ja, er is zelfs voor iedereen een uitzondering te maken als het er helemaal over gaat. Maar dan zou men tot geloof moeten komen. Dan zou men dus noodzakelijkerwijze zich bekeren van de situatie van de wereld, van de ongelovige positie waarin de wereld officieel zich bevindt. Weet u wel, God heeft het gezegd, dat is de positie, het is sloes of zoiets. Punt. Dat is de situatie en dat blijft zo tot de wederkomst van Christus aan toe. Vandaar dat dat de grote belofte is in het Nieuwe Testament. Het wordt een keer anders, maar of ongelovigen daar nou blij mee moeten zijn, dat is ook nog maar de vraag. Want u weet wat er gebeurt in de wederkomst van Christus, toch? Met ongelovigen. Daar ga ik ook niet verder op in, maar het gaat erom dat we de situatie onder ogen krijgen. Niet zoals het er voor de mens uitziet zozeer, maar in ieder geval zoals God het ziet. En die zegt, ik heb die wereld losgelaten. Het is trouwens niet nieuw, het idee, want we vinden dat reeds in de boeken van Mozes aangekondigd, dat de Heer zegt, dien dagen zal ik mij ganselijk verbergen. Ik noem er maar één, maar er zijn talloze schriftplaatsen, eerst al in Deuteronomium, later bij de profeten uiteraard ook vele malen herhaald. Ook in de bekende hoofdstukken van Jesaja staat het nog. Dus waarom men dat niet weet, ja, ik weet het ook niet. Je zou haast denken dat niemand de Bijbel meer leest, maar goed. Maar er staat er dus gewoon in, dat is de situatie. En daarna wordt gesproken over aan de ene kant de onrechtvaardigheid van de mens, dat is hoofdstuk 1 en 2. Daarna volgt hoofdstuk 3 en dan worden de opschriften wat vaag, denk ik altijd. Want dan staat er ineens boven hoofdstuk 3 voorrecht der Joden. En er staat boven vers 9 alle mensen zondaren. En dan uiteindelijk toch maar boven vers 21 rechtvaardiging door het geloof. Ik zeg het niet om de kritiek op te hebben, maar als u mij zou vragen waar hoofdstuk 3 over gaat, dan zou ik zeggen over de rechtvaardigheid Gods. Heel hoofdstuk 3. Dat andere zijn details die eruit gelicht zijn, die wellicht voor ons het meest opvallende zijn, omdat we ons afvragen hoe zit dat met de Joden. Oké, voorrecht der Joden zetten we erboven. Hoe zit dat met de mens, alle mensen zondaren? Oké, zetten we dat erboven. Statenvertaling is gemaakt in de Calvinistische tijd, denk ik altijd. Dus dan ligt het voor de hand dat men dat er een keer boven zet en zegt, hier zie je wel, hier staat het. Maar in werkelijkheid, het hele hoofdstuk handelt over de rechtvaardigheid Gods. En dat is de hele issue, namelijk de hele kwestie. Dat is waar het allemaal maar over gaat. Over de situatie van de mens, waarbij de mens al filosoferend, dat is de nette term, want eigenlijk had ik moeten zeggen al theologiserend, zich afvraagt of er überhaupt wel een God is. Daarna heeft men ooit in Leiden een keer bedacht, nou ja, hij was er. Het is onmiskenbaar, hij moet er geweest zijn. Maar aangezien we al bijna 2000 jaar niks meer van hem gehoord hebben, Het was in de 60e jaren, broeder, of zo. Van de vorige eeuw, dus schiet alweer op. Toen heeft men daaruit gevonden dat God kennelijk noodlottig was overleden. En dat is dan officiële theologische leer. U weet wel, God is dood, enzovoorts. Dat kwam heel dicht in de buurt, overigens. Want de werkelijkheid is dat God niet van zich laat horen. En dat valt binnen de betekenis van het begrip dood. Of de bekende professor dat ook bedacht had, dat weet ik niet, want ik heb me er niet in verdiept. Ik ben allergisch voor theologie, dus ik mag dat niet doen voor de dokter, zeg maar. Hè. Maar waar het over gaat, is dat de mens al theologiserend de rechtvaardigheid Gods ter discussie stelt. Men trekt het zover door dat men zich afvraagt of er wel een God bestaat, maar aangezien dat zo bij de mens ingebakken zit, ontkomt men daar niet aan en als men het niet God wil noemen, dan noemt men het iets. He? En sommigen geloven dus in iets, heb ik laatst vernomen. Dat is dan het resultaat van 2000 jaar christelijke theologie, denk ik altijd. Men gelooft in iets, men weet nog niet waarin, maar men gelooft in iets. He? Dat er iets is, ja, dat dacht ik al. Maar de werkelijke kwestie is of God rechtvaardig is. Als er een God is, waarom doet u dan en waarom gooit u dan altijd water over en vanuit gaan? Hè? U weet wel, watersnood. Over Zeeland heb ik het, ik ben nog in 1953. Wij christenen lopen immers 50 jaar achter, dus vooruit. Maar goed, de vraag is waarom doet God dat? En men kan niet verder komen dan het antwoord omdat hij boos is. Ik moet u zeggen, als dat zo zou zijn, als God boos is, dan heeft het tot gevolg gehad niet dat hij de watersnoodramp in Zeeland brengt, laat staan een tsunami, weer een woord geleerd, over Azië of wat dan ook maar. Maar dan heeft het tot gevolg dat God de wereld heeft losgelaten. Alleen dat wil men niet accepteren. Het is veel groter dan men denkt. Zie? Maar wat dus ter discussie staat, is of God eventueel wel rechtvaardig is. Het antwoord is ja, maar de vraag komt achteraf. God heeft de wereld losgelaten omdat de wereld onrechtvaardig is. En daar is geen uitzondering op. Want dat is de mens. Collectief, maar feitelijk ook individueel. Daarom geldt het collectief ook. En voor zover het collectief tot uitdrukking komt, komt het tot uitdrukking in dat de volkeren der aarde, generaliserend gesproken, zo doet de Bijbel het ook, generaliserend gesproken hebben de volkeren der aarde, inclusief Israël, de Heer Jezus Christus, verworpen. Dat is de situatie. Daar is wel meer over te zeggen, maar dat doen we een andere keer natuurlijk wel weer. Maar dit is wat de Bijbel leert. Hè? Waarlijk, Joden en heidenen zijn verenigd, al was het maar via de, laten we zeggen, de typologische personen van Pilatus en Herodes volgens Handelingen 4. Joden en heidenen zijn verenigd in hun vijandschap tegen de Heer Jezus Christus. En de Heer had gezegd, er komt een dag dat ze mij niet zullen willen erkennen, maar het gevolg zal zijn dat ik hen ook niet zal erkennen. Als ze mij niet in ere houden, ik hen ook niet. Als ze het zonder mij willen doen, oké, dat kunnen ze krijgen. En zo zal het ook gebeuren. Dat was Deuteronomium 31. En dat is wat hier aan het begin van heel de uiteenzetting van alle Nieuwtestamentische brieven herhaald wordt en uiteengezet wordt in hoofdstuk 1. Dat God de mensheid heeft overgegeven aan, laten we zeggen, aan allerlei oneerlijke bewegingen. En dan heb je weer christenen die daar overheen lezen en dan vervolgens menen al die oneerlijke bewegingen, al die onreinheid in de wereld te moeten bestrijden. Men zou bedenken dat God de mensheid daaraan heeft overgegeven. Dus het bestrijden ervan kan in ieder geval, voorzichtig gezegd, niet zijn in overeenstemming met de wil van God. En voor zover een mens zich zou keren van de wereld, ja, tot de Heer, maar men wordt wel degelijk bekeerd niet alleen tot, maar ook van, hè? Al was het maar van de afgoden tot de levende God, hè. Voor zover men zich zou bekeren, zou men dus die wereld die gekenmerkt wordt door opstand tegen God en dus gekenmerkt wordt door ongeloof, die wereld zou men de rug toekeren. Waar men dan terechtkomt, nou, de Hebreeënbrief zegt, buiten de lege plaats, waar men de smaadheid van Christus zal dragen, omdat Christus zelf ook de wereld heeft de rug toegekeerd en zelf ook door de wereld verworpen werd enzovoorts. Maar aan de andere kant worden we daar gesteld in het bezit van al de zegeningen van Christus. Daar komt het kortheidshalve op neer. Maar ter discussie staat dan dus altijd nog de rechtvaardigheid Gods. Is God wel rechtvaardig als hij, enzovoorts. En dat wordt in de Romeinenbrief in de eerste plaats uiteengezet hoe dat zit. Later in hoofdstuk 9, dat staat dan meer speciaal in verband met de positie van het Joodse volk in onze dagen. Maar hier in Romeinen 3 gaat het over de rechtvaardigheid Gods in relatie tot de wereld als zodanig. En het idee is inderdaad dat God rechtvaardig is. En als u vraagt hoezo dan en waar blijkt dat dan uit, dan is het antwoord nou omdat God zich ondanks alles houdt aan zijn woord. Laat ik dan maar enkele punten eruit aanwijzen. Want daar wordt gezegd over de situatie van het Joodse volk met name, dat hun de woorden Gods zijn toebetrouwd, vers 2. Dat wil niet zeggen dat elke Jood dus automatisch in de hemel komt, wil alleen zeggen dat God zijn Bijbel gegeven heeft. En of men behouden wordt is afhankelijk van of men er ook in gelooft of niet. En dat zijn twee verschillende dingen. Men heeft wel een Bijbel, maar men gelooft er niet in. Het is een interessant boek om allerlei redenen, maar men gelooft er niet in. En zo is met de Joden ook, hun zijn de woorden Gods toebetrouwd, maar ze geloven er niet in. En de vraag is, en wat voor consequenties heeft dat? En daar staat onder andere in vers 3, althans voor een deel wordt daar het antwoord gegeven, daar staat, wat is het al zijn sommigen ongelovig geweest, want niet allen, ook niet uit het Joodse volk, niet allen waren ongelovig, het volk zelf officieel wel. Want de regering van het Joodse volk heeft bij meerdere gelegenheden officieel verklaard niets met deze Jezus van Nazareth van doen te willen hebben. Men lezen de evangeliën en handelingen. Maar nu is de vraag, wat heeft dat voor consequenties? Wat is het al zijn sommigen ongelovig geweest? Andere vraag dan. Zal hun ongelovigheid, en bedenk dat ongeloof in de Bijbel, in het Grieks en het Hebreeuws bedoel ik, hetzelfde is als ontrouw, hè? Geloof is hetzelfde als trouw, ongeloof is hetzelfde als ontrouw. Het is hetzelfde woord namelijk, dus daar hoeven we ook niet verder over te discussiëren. De vraag is, zal hun, dat van Israël, zal hun ongelovigheid, hun ontrouw, het geloof van God er niet doen? Want in mijn Bijbel, volgens mijn Bijbel is God gelovig. Dat betekent niet dat hij gelooft dat hij bestaat, uiteraard. Wel erg naïef, hè? Het betekent dat hij zich houdt aan het woord Gods, zijn eigen woord. De Joden hielden zich niet aan het woord Gods, waren daar niet trouw aan, maar de vraag is of de ontrouw van het Joodse volk wellicht tot gevolg zou hebben dat God dan ook ontrouw is aan zijn woord. In de zin van, God had toch beloften gedaan in verband met de komst van de Messias enzovoorts. En nu horen we uit hoofdstuk 1 en 2 dat die Messias weliswaar gekomen is, het evangelie ook enzovoort, maar het blijkt dat God de wereld heeft losgelaten. Is God dan ook ontrouw aan zijn woord, omdat hij blijkbaar handelt in strijd met zijn beloften? Het antwoord is nee, het Joodse volk is ontrouw aan het woord Gods, dat is waar. En het Joodse volk wordt geacht eerstgeborene te zijn en meest verantwoordelijke dus ook onder de volkeren der aarde. De grote verantwoordelijkheid die het volk althans had in het verleden. Wordt later uitgebreider in hoofdstuk 9 uiteengezet, dus ik laat het maar weer voor wat het is. Hè. Maar zal hun ontrouw aan het woord van God, de trouw van God aan het woord van God, niet doen? Het bekende antwoord is volstrekt niet NBG 51, dan wel dat zij verre. Met andere woorden, God is wel degelijk gelovig, God houdt zich aan zijn woord. De vraag is, hoezo dan? Nou, de simpele zaak is dat God precies doet wat hij gezegd heeft. De bedoeling was dat een ieder die zou geloven in dat woord Gods, zou eeuwig leven ontvangen zodra het er zou zijn. En dus eventueel met terugwerkende kracht. Met dank aan Johannes 1, vers 12 was het geloof ik. Maar zoveel hem aangenomen hebben, daar zijn er niet zoveel, want de wereld heeft hem niet gekend en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Dan heb je de volkeren en Israël achter hun vogels. Maar zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Heeft hij het recht, want dat woord is het macht, recht. Juridische kracht namelijk, recht gegeven om kinderen Gods te worden. Later, want het beschrijft de oud-testamentische situatie, zoals daar ook uit het verband blijkt. Al die oud-testamentische gelovigen was beloofd dat ze kinderen Gods zouden worden, namelijk eeuwig leven zouden ontvangen. Alleen dat kon toen nog niet, want het eeuwig leven was er nog niet. Het zou zijn het leven van Christus en die was er nog niet. Dus was het wachten op de opstanding van Christus uit de dood, waardoor hij leven en onverderfelijkheid aan het licht heeft gebracht. Met dank aan de brief van Timotheus. Maar ik neem aan dat die dingen langzamerhand bekend zijn. En de vraag is, houdt God zich eraan? Want dat is wat hij beloofd heeft. En dat doet hij ook. Hij houdt zich aan dat woord. Hij heeft ook beloofd dat als de Messias komt, zou hij een koninkrijk oprichten. En wij zien dat koninkrijk niet, maar hij heeft wel degelijk dat koninkrijk opgericht. Vooralsnog dus in het verborgene heet dat. En feitelijk in de hemel. En langs andere zijde bezien buiten de legerplaats. Maar het is wel degelijk gerealiseerd. Hij had beloofd een nieuw verbond tot stand te brengen. Waarvan Christus uiteraard de borg en middelaar zou zijn. En dat heeft hij gedaan. Hoewel het tegengesproken wordt tot in onze dagen uiteraard. Hè? Zo van Christus is niet onze hoge priester. Mijn Bijbel zegt Christus is hoge priester. Voor zijn volk. Waarna de vraag is, maar wie is dan zijn volk? Hij is hoge priester van zijn volk. En wie zijn volk zijn, is ook Romeinen 9. Wij die geloven, ook 1 Petrus 1 trouwens. Maar vooruit, hè. Hebben we het nou ook verder niet over. Maar waar het om gaat, is dat God trouw is aan zijn woord. En dus inderdaad eeuwig leven geeft aan degene die gelooft. Onder het motto, geliefden, nu zijn wij kinderen Gods. Later uit 1 Johannes 3. Naast Johannes 1 vers 12. Hè? Maar ga ik niet opzoeken. Maar het punt is, God houdt zich aan zijn woord. En wat uiteengezet wordt vanaf vers 4 van Romeinen 3, is dat door deze situatie aan de ene kant de onrechtvaardigheid van de mens gedemonstreerd wordt in de positie van de wereld als zodanig. God heeft de wereld losgelaten. En aan de andere kant wordt gedemonstreerd de rechtvaardigheid Gods. Al was het maar vanwege het contrast tussen die beiden. Een ongelovige wereld onder aanvoering van het ongelovige Israël. Niettemin, God houdt zich ondanks alles aan zijn woord. Opdat hij rechtvaardig zij. Opdat de rechtvaardigheid Gods gedemonstreerd, dan wel bevestigd, 3 vers 5, dan wel beklemtoond wordt. En nadat de apostel dat zegt, begint hij dus weer over de mensheid in het algemeen. Joden en heidenen zijn alle onder de zonde. Er is niemand rechtvaardig, ook niet tot één toe. Maar God is rechtvaardig. En daarna wordt dat idee van de rechtvaardigheid Gods verder ontwikkeld. En dan komen wij eigenlijk terecht in het hart van de uiteenzetting. Begrijp je me goed? Voor de statistiek dan even, hè. De leerstellige uiteenzetting in de Romeinenbrief behelst primair hoofdstuk 1 tot en met 8. Daarna 9 tot en met 11, maar dat is een specifiek commentaar op de relatie tussen Israël en de volkeren. En daarna volgt hoofdstuk 12 tot en met 16, populair gezegd, de praktische consequenties van het voorgaande. Maar de systematische uiteenzetting is in hoofdstuk 1 tot en met 8. En in het midden daarvan, zo ongeveer, zijn we terecht aan het eind van hoofdstuk 3 en ook in hoofdstuk 4 uiteraard. En dat is precies de essentie van het hele verhaal. Immers, Romeinen 1 kondigt aan het evangelie van God, dan wel het evangelie van Christus, en zegt, het is kracht Gods tot zaligheid, omdat in dat evangelie de rechtvaardigheid Gods wordt geopenbaard. Broeders en zusters, wat daar staat, helemaal aan het begin van de nieuwtestamentische leringen, is dat de prediking van het evangelie in essentie is de prediking van de rechtvaardigheid Gods. Let op, niet van de genade Gods. Maar niet zeggen, moet dat dan niet gepredikt worden? Zeg ik, ja. Staat dat dan niet in de Bijbel? Ja, uitgebreid. Maar het punt is gewoon dat er staat, het evangelie is kracht Gods tot zaligheid, want de rechtvaardigheid, en je zou verwachten, wij, mensen, zouden verwachten, vooral wij evangelische christenen, zouden verwachten dat er zou staan, want de genade Gods wordt in hetzelfde geopenbaard. Het is prediking van genade Gods, toch of niet? Ja, er zijn teksten voor die het zo zeggen. Maar niet meteen aan het begin van Romeinen. Daar staat, nee, het is kracht Gods tot zaligheid. Het is kracht Gods tot zaligheid, omdat de rechtvaardigheid Gods gepredikt wordt. Velen hebben de indruk, helaas vind ik persoonlijk, maar dat doet er weinig toe, wat ik persoonlijk vind. Maar velen hebben blijkbaar de indruk dat de prediking van het evangelie een zoetsappig verhaaltje is over een goede God, die heet dan ook zo, de goede God, die immers liefde is, zoals velen u kunnen vertellen, want ze hebben ooit gehoord dat het in de Bijbel staat. Nee, sommigen hebben het er ook in gelezen, maar dat zijn er alweer veel minder. En zelfs volstrekt ongelovigen hebben het idee over die God van de Bijbel als een lieve God. Die immers, dat weet men toch, God is een genadige en barmhartig God. Hij mag dan rechter zijn, maar voor een rechter die genadig, barmhartig en goede tieren is, heeft men geen respect. En anders, onze advocaat heeft er geen respect voor, als u begrijpt wat ik nu bedoel. Heb je dat? Dan zegt de advocaat tot de verdachte, maak je geen zorgen, die rechter is een aardige man. Het zal je gedacht zijn wat hij allemaal door de vingers ziet, dat krijg ik wel geregeld. En als je nou maar een beetje kunt aantonen en waarmaken dat je je leven lang goed je best gedaan hebt, ieder het zijne hebt gegeven, want zo formuleert men dat dan, want men kent wat clichés, hè? Ik heb het vaak gehoord hoor. Je geeft ieder het zijne en zo, dat komt wel goed, ik doe goed mijn best. Die God die is een lieve God immers, een aardige man, dus dat komt wel goed. Sommigen hebben gedacht, weet je wat, we maken er een vrouw van, dan komt het helemaal goed. Maar sommigen denken er immers zo. Maar dat is niet de prediking van het evangelie. Zo van, vraag maar of hij je zonden vergeeft en dan doet hij dat wel. Wat de apostel uiteenzet namelijk, in hoofdstuk 3, is als het zo zou zijn, dan zou die rechter een onrechtvaardige rechter zijn. En als een onrechtvaardige rechter de onrechtvaardige vrijspreekt en dus rechtvaardigt, dan staat helemaal de wereld op zijn kop. Wat moet je met een God die onrechtvaardig is? Er is al geen recht in de wereld. U weet, nou anders zeggen we, er is al zoveel onrecht in de wereld. En dan blijkt die allerhoogste God, de schepper van de hemel en aarde, ook nog iemand die de zonde niet toerekent. Hè? Er is mij zoveel onrecht aangedaan in de wereld, maar de mensen die dat gedaan hebben, worden van Gods wegen niet eens veroordeeld. Wat is dit voor een wereld? Het zijn dikwijls nog orthodoxe christenen ook, die zeggen, maar ik ga voor mijn recht, ik zal mijn recht krijgen. Al kost het me mijn hele vermogen de rest van mijn leven. Heel typisch, maar het is zo, hè? Want die hebben immers een groot rechtvaardigheidsgevoel. Dat kan wezen, maar ze hebben vaak ook, niet altijd, maar ze hebben vaak ook een beeld van een God die ook onrechtvaardig is. Die maar dingen door de vingers ziet. Die je om de tuin kunt leiden, die je wat wijs kunt maken. En het idee daarna, dat als wij nou maar met z'n allen flink aan de Heer vragen of hij alsjeblieft dit of dat wil doen, en we houden daarin vol, want er is ook nog een Bijbeltekst voor, dan zal hij dat wel doen, we praten hem wel om. We krijgen hem wel zover. Men doet hem tekort, men heeft zo'n vreemd godsbeeld, maar in ieder geval een volstrekt onbijbels godsbeeld. De prediking van het evangelie is niet maar dat God zonden vergeeft. De prediking van het evangelie is dat God zonden toerekent. En daarna zeg ik, God rekent de zonden toe volgens een bekende methode. De methode is dat het wezen van de zonde van de mens bestaat uit ongeloof. Als een mens zich daar niet van bekeert, dan is hij voor eeuwig verloren. Dan wordt hij gewoon veroordeeld. Sterker, dan is hij al veroordeeld. Wordt bij gelegenheid ook in ditzelfde verband gezegd in Johannes hoofdstuk 3. Dat komt niet goed. En wat de andere zonden betreft, punt 1, een mens zou geloven. En punt 2, God zelf zorgt voor die andere zonden. Dat wil zeggen, hij rekent ze toe en op juridische grond ook nog, dat wil zeggen in overeenstemming met het recht, dan wel in overeenstemming met de wet. En zelfs specifiek in overeenstemming met de Mozaïsche wet, want er is ook in de Mozaïsche wet in voorzien dat de schulden van de familie betaald mogen worden door het hoofd van de familie primair, om zo te zeggen. Degene die zich garant stelt voor de familie. Ik moet het van de andere kant zeggen. Het hoofd van de familie, de eerstgeborene, de Goel heet hij trouwens. Er is geen vertaling voor, geen echte, althans, in het Nederlands. De Goël, het hoofd van de familie, heeft het recht op lossing, heeft namelijk het recht om de schulden van de familie te betalen. Dan heet hij in de Statenvertaling Oude Testament de losser. In het Nieuwe Testament de verlosser. En in het christelijke jargon ook. Maar het is eigenlijk de losser. Degene die vrij koopt, niet vrij maakt, dat doet hij wel, maar dat is niet het woord. Het woord is vrij kopen. Vandaar dat zilver, dat hetzelfde is als geld, een type is van de verlossing in de Bijbel. Het grootste deel van de tabernakel was gebouwd op zilveren fundamenten, voetstukken of hoe ze maar heten. Zilver. Verlossing komt tot stand op basis van geld. Er moet betaald worden. En het punt is dat het hoofd van de menselijke familie inderdaad de schuld van de mensheid betaald heeft. Hetgeen betekende dat hij de straf der zonde van de mensheid onderging. En dat betekende dus dat de Heer Jezus als zodanig, dat wil zeggen als Jezus van Nazareth, als mens 100% juridisch correct hier op aarde kwam en die op grond van zijn geboorte en afstamming en erfrecht inderdaad was de eerste losser, dat wil zeggen de zoon van Adam, want dat is hoe het heet, helaas vertaald met zoon des mensen, maar goed. Maar als zoon des mensen kwam hij in de wereld om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En op de grond van dezelfde titel had hij trouwens ook het recht op de heerschappij over de hele mensheid, maar hij had ook het recht om de schuld van de mensheid te voldoen. En dat is wat hij gedaan heeft. En Johannes de Doper, die zei, zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Onder verwijzing naar oud-testamentische typologie, die van het lam namelijk. Hè? En in Romeinen 3 wordt als het ware de vraag gesteld waarom dat nou nodig was. Het lijdende dood en vooral opstanding vervolgens van Christus. En het meest voor de hand liggende evangelische antwoord is, waar was dat voor nodig, dat hij leed en stierf? Dat weten we allemaal, want hij leed en stierf voor onze zonden. Dus waar was het voor nodig? Voor onze zonden. Dat is niet het goede antwoord. Sorry, maar dat is niet het goede antwoord. Natuurlijk, de staat die onze zonden gedragen heeft op het hout enzovoorts. Hè? Natuurlijk is dat zo. Dat is wat hij deed. Maar de vraag is niet wat hij deed, de vraag is waarom hij het deed. Nou ja, je kunt ook vragen waarom het eigenlijk nodig was. Heb je dat nooit gehad? Ik ben het vaak tegengekomen in gesprekken, evangelische gesprekken bedoel ik, hè? In gesprekken waarin we mensen het evangelie proberen te brengen. Dan zeggen ze, als ze nadenken, nou dat is voor mij niet nodig dat iemand anders mijn schuld betaalt hoor. Hebben ze nog gelijk en ook, het is ook niet nodig. Ze gaan alleen voor eeuwig verloren, als gevolg daarvan. Maar waarom zouden ze behouden moeten worden? Ja, je kan wel wat bedenken, maar ik bedoel, het is toch een oprecht, waar is dat voor nodig? Waarom moet dat dan? Nee, het punt is, God wil dat alle mensen zalig worden. Je hebt er een goede reden voor. We zijn van nature schepselen Gods. En als zodanig geboren in een zondige wereld, met een zondige natuur, en wij konden dat niet helpen, als er iemand verantwoordelijk voor gesteld zou moeten worden, zou het God zelf zijn, want hij heeft ons gemaakt. Dat mag je niet zeggen, denk erom. Mag je nooit zeggen. Daar krijg je toch een probleem mee? Maar je kan er 100 keer over nadenken, maar het wordt er niet anders van. En het is ook Bijbels. Ik zeg altijd, ik heb als kind al geleerd, ik begreep niet waar het over ging, geloof ik al, maar ik heb het wel gehoord en verstaan. De mens heeft een zondeprobleem, maar het zondeprobleem was Gods probleem en God heeft het zondeprobleem opgelost. Want de zonde van de mens roept de vraag op, is God dan wel rechtvaardig als hij ons zo gemaakt heeft? En het antwoord is, nou wacht maar af, waartoe leidt? Je zou hem moeten vragen eerst wat er de bedoeling van is. Alvorens meteen een oordeel te hebben over Gods doen en laten. Men zou eerst de verdachte, de beklaagde horen, zegt de wet ook. Kijken wat hij erover te zeggen heeft. En wat hij erover te zeggen heeft, is dat het ook nooit de bedoeling was dat het zo zou zijn. De bedoeling is het tot stand brengen van een nieuwe schepping waarin gerechtigheid blijft. Kortom, toen God zei, laat ons mensen maken, of Adam naar ons beeld en onze gelijkenis, toen werd die wil van God, dat plan God, niet vervuld toen Adam daar neergezet werd. Toen was het nog niet klaar. Toen zei iemand, ja, maar er staat toch, het was goed. Toen zeg ik, ja, maar er staat niet, het was klaar. En er staat over ons dat wij van nature het beeld van Adam dragen, maar dat we pas door wedergeboorte en daarna het beeld Gods dan wel het beeld van Christus dragen. 1 Korinthe 15 bijvoorbeeld, maar ook Romeinen 5, hoor. Dat ligt hier trouwens tegelijkertijd open. Hè? Daar staat dat ook allemaal, hoor. Het verhaal is nog niet af. En dus, als God die nieuwe mens wil maken, rechtvaardig en volmaakt, als beeld Gods enzovoorts, dan zal hij wat moeten doen aan het probleem van de zonde. En dat heeft hij gedaan. En heeft de verantwoordelijkheid daarvoor op zich genomen. Dat is wat de Heere Jezus kwam doen hier op aarde. De zonde dragen en wegnemen. Worden daardoor dan alle mensen behouden? Dat is de leer van alverzoening waarvan men tot vandaag, en dat is dus inmiddels op een paar maanden na al 20 jaar beweerd dat ik dat leer. Ik weet precies sinds wanneer en waar het vandaan komt, die leer. Het is niet uit te roeien, ik doe geen moeite, maar ik vestig er uw aandacht op. Worden dan dus alle mensen behouden omdat God de zonde de wereld wegneemt? Het antwoord is nee. God heeft alleen die schuld van de zonde, van de zondige natuur en de vruchten daarvan van de mens weggenomen. Daarmee komt een balans op nul te staan. Geen schuld meer. Die balans staat op nul, maar daar ben je niet behouden. Daar ben je nog gewoon wie je was. En van nature zondig en sterfelijk mens. Dat is wat mijn Bijbel erover zegt. En anders leest u 1 Korinthe 15, een nadere toelichting op het evangelie, op het niveau van de Korintiërs. Dat was tamelijk laag trouwens, dat niveau. Maar dat even terzijde. Maar op het niveau van de Korintiërs, waar Paulus zegt, als Christus niet is opgestaan, zo zijt gij nog in uw zonde, ongeacht of u uw zonde heeft weggenomen, want je leeft er nog middenin. Kan die schuld wel betaald hebben, maar daar heb je niks aan. Want dood ga je toch. Dat is de moderne Nederlandse vertaling. Die zijn we nog aan het maken natuurlijk. Maar, Het is toch zo eenvoudig te zeggen. En dan zijn dus verloren, zelfs die in Christus ontslapen zijn. Dan is ons geloof ijdel, dan is onze prediking ijdel enzovoorts. Staat daar. Want de mens wordt behouden niet doordat zijn zonden zijn weggedaan, Heere alverzoeners. Een mens wordt behouden op grond van geloof. Net zo goed als dat een mens verloren gaat op grond van ongeloof. Dat leerde ik in één adem. Ik was misschien 8 of 9 jaar, misschien nog wel eerder. Het zondeprobleem was Gods probleem en God heeft het opgelost. En de enige zonde op grond waarvan de mens verloren gaat, is die van ongeloof. En andersom ook. Enige waardoor een mens behouden wordt, is op grond van geloof. En als u dat niet wilt accepteren, zeg ik, nou, dat staat in Romeinen 5, want er staat door het ongeloof van die ene mens, onze gemeenschappelijke voorvader, die hele mensheid zondig is en dus aan de heerschappij van de dood onderworpen, en door de ene rechtvaardigheid, namelijk het geloof van die ene, van Christus, Romeinen 5, velen tot rechtvaardigen gesteld worden. En begrijp je me goed, mijn Bijbel zegt, dus een halve bladzijde verder, namelijk in Romeinen 4, vers 5, degene die niet werkt, maar gelooft, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Degene die niet werkt, maar gelooft, met werken der wet of anderszins, uit het vlees, door werken kan de mens de zaligheid niet verdienen. Zaligheid is namelijk uit genade van Gods wegen, beloofd aan een ieder die gelooft. En geloven is volgens Romeinen 4, vers 5, het tegenovergestelde van werken. Wat kan een mens doen om zalig te worden? Niks. Is geloven dan niet wat doen? Ja, taalkundig en grammaticaal wel, maar in de praktijk niet. Geloven is vertrouwen in wat men heeft laten doen. In wat God gedaan heeft immers. En daarom heet het, bekeert u en laat u dopen. En daarom heet het, wij bidden u van Christus wegen, niet verzoen u met God. Dat ken je namelijk niet. Maar laat u met God verzoenen. Want het hele punt is dat de dood en opstanding, het lijdende dood, of lijdende sterven, dood en opstanding van de Heer Jezus Christus, noodzakelijk was, inderdaad, opdat wij behouden zouden worden. Maar dat is niet het eigenlijke doel. Het eigenlijke doel is dat daarmee de rechtvaardigheid Gods betoond, dan wel bevestigd, dan wel gedemonstreerd zou worden. Begrijp je me vooral niet verkeerd? In Efeze 2 staat dat wij als gemeente zijn tot een betoning van de rijkdom zijner genade. Maar Romeinen 3 leert dat de dood en opstanding van Christus is tot een betoning van Gods rechtvaardigheid. Want God heeft heel wat te betonen en ook inderdaad uit te leggen aan de wereld. Vreemd genoeg, dat weet de wereld ook altijd te vertellen, dat God heel wat heeft uit te leggen. Alleen hij heeft het al lang uitgelegd, maar men wil het niet horen. En dat maakt de situatie natuurlijk absurd. Waar het om gaat namelijk, is dat God wil dat alle mensen zalig worden. Dat het de bedoeling was dat er een mensheid zou komen naar Gods beeld en gelijkenis, enzovoorts. En wel een mensheid die zou voortkomen uit deze oude, reeds daarvoor overigens gevallen wereld. En de weg daarnaartoe is een weg waarbij het zondeprobleem, ook het juridische vraagstuk van dat zondeprobleem, moet worden beseitigd, moet opgelost worden, moet geregeld worden. En het is op wettige, op rechtmatige wijze gebeurd. Dat was dus alleen nodig voor Gods rechtvaardigheid. En de vraag, is God rechtvaardig, wordt via de Bijbel langs deze weg beantwoord. Ja, want anders zou de Heer Jezus niet gestorven en begraven zijn en opgestaan zijn. Dan zou hij onze zonden niet hebben weggenomen. Maar ja, velen willen niet horen dat hij dat gedaan heeft, dus het argument ontgaat hen volkomen. Maar het is niettemin wat de schrift leert. Terwille van de rechtvaardigheid Gods. God houdt zich aan zijn woord. Hij doet wat hij gezegd heeft. Hij lost het zondeprobleem op en geeft inderdaad aan de gelovigen, zoals beloofd, geeft hij aan de gelovigen eeuwig leven en maakt hen tot zijn kinderen. En dan gaat het verhaal nog verder, want in hoofdstuk 8 staat zelfs, hij maakt ze zelfs tot zijn zonen. Althans, velen daarvan. Met betrekking tot de gemeente spreken wij nu, hè? Laat ik ook maar weer los. Maar het gaat om de rechtvaardigheid Gods. Dat staat er ook in Romeinen 3. Ik vind het bijna de mooiste verse uit de Bijbel, eerlijk gezegd, hoor. Romeinen 3, vers 25. God heeft Christus Jezus, uit vers 24, tevoren gesteld. Er staat voorgesteld. Maar het was niet een voorstel dat hij deed. Hij stelde iemand tevoren. Hij bepaalde dat tevoren. God heeft tevoren Christus Jezus gesteld tot hilasterion. Korter kan je het niet zeggen. Het probleem van de uitdrukking is dat wij het daarna moeten uitleggen. Maar ik vind mede daarom zo mooi, omdat het zo kort staat. God heeft Christus voorgesteld tot verzoening. Niet een verzoening. Er is geen andere namelijk. Gewoon tot verzoening, hè. En er staat erachter waarom God Christus heeft voorgesteld tot een verzoening. Namelijk, halverwege vers 25, God heeft dat gedaan ter of tot. Hetgeen wijst op het doel dat bereikt zou moeten worden, tot. God heeft Christus voorgesteld tot verzoening, namelijk tot een betoning, een demonstratie, show. Tot een betoning van zijn eigen rechtvaardigheid. Want God veroordeelt de zonde. En God heeft de zonde veroordeeld in het vlees. Staat later in Romeinen 8, ik meen vers 3. Maar dan heeft hij dat gedaan via de Heer Jezus Christus. Waarbij de zonde rechtvaardige vergelding hebben ontvangen enzovoorts. En God heeft dat zo gedaan ter demonstratie, ter bevestiging, ter vaststelling van zijn eigen rechtvaardigheid. De prediking van het verzoeningswerk, de verzoening. De verzoeningswerk van Christus is in essentie en dus primair de prediking van de rechtvaardigheid Gods aan een wereld die de rechtvaardigheid Gods uit onwetendheid in twijfel trekt. En theologie doet dat per definitie, de rechtvaardigheid Gods in twijfel trekken, want officieel theologie is de aanduiding van het menselijk denken over God. Alle wetenschap namelijk is namelijk een wetenschap die berust op waarneming. Is empirisch, weet u wel, waarneming. Wat merken wij, wat zien, wat merken wij van God? Dan wel, wat kunnen wij van God bedenken? Wie is God? En sommigen gebruiken daar een Bijbel bij, anderen helemaal niet. En ze heten net zo goed theologen, terecht trouwens. Maar het hele punt is dat het een verkeerde richting uitwerkt. Het werkt vanuit de mens naar God toe en dat kan nooit. Daar kom je nooit bij God terecht, zegt mijn Bijbel. Want God is de onkenbare, die een ontoegankelijk licht bewoont, enzovoorts. En dus werkt het alleen andersom. Namelijk, niet via theologie, maar via Gods openbaring. Liefst geschreven als één woord, bij traditie, hè? De Gods openbaring. God zelf heeft gesproken, God maakt zich bekend. En uit zijn woorden blijkt dat hij rechtvaardig is. Het demonstreert zijn rechtvaardigheid. De prediking van het woord Gods in het algemeen en dus van het evangelie in het bijzonder is de prediking van de rechtvaardigheid Gods. En in het bijzonder dat God rechtvaardig is als hij u en mij de zonden vergeeft en dus ons vrijspreekt. Want God rechtvaardigt ons in Christus. En u weet wat rechtvaardigen is, hè? Toch hopelijk, hè? Het probleem is dat al die essentiële Bijbelse woorden enorm geleden hebben, juist door de theologie. Hè? Rechtvaardigen is niet rechtvaardig maken, immers. Rechtvaardig maken komt in heel de Bijbel niet voor en als het toch voorkomt, is het de verkeerde vertaling. Het is een werkwoord, rechtvaardigen, en niet rechtvaardig maken, want de Bijbel zegt dat rechtvaardig maken niet kan. De Bijbel zegt, gij zult de rechtvaardige rechtvaardigen. En gij zult de onrechtvaardige verdoemen. Iemand kan alleen gerechtvaardigd worden als hij rechtvaardig is. Want rechtvaardigen is vrijspreken. En het is het tegenovergestelde van verdoemen, namelijk veroordelen. En in beide gevallen is het wat de rechter doet. Hij spreekt vrij of hij veroordeelt. Hij rechtvaardigt of veroordeelt. En als God u of mij rechtvaardigt, ondanks dat wij onrechtvaardig zijn, staat in hetzelfde hoofdstuk een paar versen eerder, is niemand rechtvaardig. Als God dan toch ons rechtvaardigt, schijnt hij te handelen in strijd met wat, ik was Deuteronomium 24 geloof ik, daarover zegt, gij zult de rechtvaardige rechtvaardigen en gij zult de onrechtvaardige veroordelen. Wat hebt u hierop te zeggen? Nou, wat God erop te zeggen heeft, is dat de zonden rechtvaardige vergelding hebben ontvangen. Dat de schuld van de zondaar betaald is geworden door degene die het recht had in overeenstemming met de wet om dat te doen. Als wettige goel. En omdat de schuld betaald is, kunnen u en ik niet veroordeeld worden om die schuld te betalen. En worden wij dus vrijgesproken. Het is een gesloten dossier. Uitlopend op Romeinen 8, wie zal de beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? God is het die rechtvaardigt. En dan weer de vraag, en wie is het dan die verdoemt? Ja, niemand dus. God spreekt vrij. Maar niet alleen uit zijn genade, maar zeker en in de eerste plaats op grond van het recht. Zijn recht. Hij is dus rechtvaardig als hij de zonde niet toerekent. Daarna gaat het verhaal iets verder. Maar dat is buiten de lijnen die hier uiteengezet worden in Romeinen 3 en 4. Vraag gaat iets verder, namelijk die straf der zonde is betaald, de schuld is betaald. Dat is een bekend Bijbels beeld trouwens. Maar er kan ook gezegd worden, de straf van de zonde is immers de dood, de ziel die zondigt zal sterven. En dus als de schuld betaald is, betekent het dat één voor allen gestorven is en zij dus allen gestorven zijn met dank aan 2 Korinthe 5 waar het letterlijk zo staat. Wij zijn van mening dat indien één voor allen gestorven is, maar u weet, men heeft dat in de loop der tijd ook ter discussie gesteld. Is dat wel zo? Is hij wel voor allen gestorven? Het is onzin om het te vragen, want het staat gewoon in de Bijbel. Hij is voor allen gestorven. Toen zei iemand, er zijn dus alle mensen behouden en dan is het cirkeltje weer rond. Nee. Wij geloven dat één voor allen gestorven is en dus dat alle gestorven zijn, maar als alle mensen dood zijn, hoe kun je dan verwachten dat God zich met die mensheid bezighoudt? Volgens het recht Gods is het zondeprobleem opgelost, alleen de zondaar is ook dood. Dat wil zeggen, God bemoeit zich niet met de zondaar. Dat is de consequentie. Dus is de vraag, maar hoe kun je dan spreken van zaligheid? Het antwoord is, daar hebben we het nou nog niet over gehad. Dat is het vervolg op de dood namelijk. Dat ligt vast in de opstanding van Christus. Die niet alleen aan het kruis, maar ook in zijn opstanding de mens vertegenwoordigde. En Romeinen 5, zowel als Hebreeën en daarna Galaten ook uitgebreid en nog zo wat schriftgedeelten zeggen dat de opstanding van Christus uiteraard gewoon berust op de oudtestamentische belofte dat een gelovige van Gods wegen eeuwig leven zou ontvangen. Op grond van geloof zou men ten jongste dagen opstaan van mijn part. Ik weet dat hij zal opstaan ten uitersten dagen enzovoort. Ja, dat is wat men geloofde en terecht. Maar dat betekent dat men eeuwig leven zou ontvangen. Op grond van geloof. En mijn Bijbel leert dat God dat inderdaad doet. Maar de eerste mens die hij uit de dood opwekte, dat is dus degene die automatisch het eerst geboorterecht krijgt van een nieuwe schepping. De eerste mens die God uit de dood opwekte was de Heer Jezus Christus. Op grond van zijn geloof aan de woord. Op grond van zijn gehoorzaamheid. En dus heb je meteen Filippenzen 2 voor je. Hij is gehoorzaam geweest geworden, of hoe je het maar vertaalt, tot de dood, ja, de dood des kruises. Daarom ook, want het is het logische vervolg erop, daarom ook heeft God hem uitermate verhoogd en een naam gegeven, boven alle naam. Maar leg je het naast Hebreeën 5, en Hebreeën 5 zegt dat hij gehoorzaamheid heeft geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. En op die grond heeft God hem volmaakt gesteld, geheiligd, dan wel opgewekt uit de dood. En is hij geworden tot oorzaak voor eeuwige zaligheid voor allen die hem gehoorzaam zijn. Laatste vers ongeveer van Hebreeën 5. Op grond van geloof. En het volgende punt is, de Heer Jezus, maar dat is Romeinen 6 inmiddels, de Heer Jezus Christus is voor ons gestorven, wij zijn met hem gestorven, we zijn met hem begraven. Dat geldt voor alle mensen. Alleen wat niet voor alle mensen geldt, is het vervolg erop. Namelijk, wij zijn met hem opgewekt. Dat is namelijk op grond van geloof. En begrijp je me goed, dat is niet zo moeilijk, want iedereen weet dat, hè. Al zo lief heeft God de wereld, wie? De wereld. Heeft men ook aan afbreuk willen doen, hè? Waar staat de wereld? Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En dat was door lijden en dood heen, volgens talloze schriftplaatsen, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, en je moet meteen stoppen en vaststellen dat er een tegenstelling is tussen de wereld en een ieder die in hem gelooft. Want in ieder die in hem gelooft zijn er heel wat minder dan de wereld. Opdat in ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. En nog even terug in gedachten allemaal. Maar goed, even terug naar 2 Korinthe 5. U moet het natuurlijk een keer opzoeken, hè? 2 Korinthe 5. Wij oordelen dat indien één voor allen gestorven is, zij dan alle gestorven zijn. Opdat degenen die leven, maar dat zijn niet allen. Degene die leven, dat wil zeggen eeuwig leven hebben ontvangen, daarna. Opdat degene die leven niet meer zichzelf zouden leven, maar die voor hen gestorven en opgewekt is. Hetzelfde contrast, hè? Nog een keer. De zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen en onderwijst ons. Dan heb je meteen weer de beperking. Alle drie die versen die ik nou zo uit het hoofd even noem, heb je die beperking. Dat is het beginsel. En dat is ook wat hier in Romeinen uiteengezet wordt. Waar het om gaat, is dat men niet behouden wordt doordat de Heer Jezus de straf der zonde gedragen heeft. Men wordt behouden door geloof in hem die van Gods wegen uit de dood is opgewekt. En het hart van de uiteenzetting is eigenlijk niet eens Romeinen 3, maar Romeinen 4. En merkwaardig genoeg, je leest er zo overheen. En ik heb wel eens vastgesteld dat ook trouwens niet zo moeilijk is om vanuit hoofdstuk 3 meteen door te lezen in hoofdstuk 5. Maar je kan het beter niet doen. Maar het kan wel, kan heel goed. Maar je mist de clue van het verhaal, de essentie van het verhaal. Romeinen 3 zegt, de mens wordt gerechtvaardigd uit geloof. Geloof wordt gerekend tot gerechtigheid. En dan hoofdstuk 5. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God. Je mist niks. Maar de aardigheid is dat in hoofdstuk 4 uiteengezet wordt, dat sinds mensenheugenis deze waarheid, dat geloof gerekend wordt tot gerechtigheid, vaststaat, toegepast wordt en bovendien ook geïllustreerd wordt. Dat het dus nooit anders geweest is en ook niet anders zal zijn tot aan de jongste dag aan toe. Dat God geloof rekent tot gerechtigheid. Het verschil is dat pas sinds de dag van de opstanding van Christus, dat eeuwig leven, leven en onverderfelijkheid, aan het licht is gebracht. Dat wil zeggen, sindsdien pas wordt dat leven ook daadwerkelijk aan gelovigen gegeven. Daarom zijn wij een gemeente van eerstelingen. Oud-testamentische gelovigen waren wel gelovigen, maar ze waren niet wedergeboren. Zij moesten wedergeboren worden, maar daar konden ze zelf niks aan doen. Dat is wat God doet namelijk. Op grond van geloof, maar God deed het niet, omdat het leven er nog niet was. De eerste die het zou krijgen, zou zijn de Heer Jezus Christus, opdat hij in alles en in allen de eerste zou zijn. En daarom heette de eerstgeborene degene die ontslapen zijn enzovoorts. De erfgenaam de zoon, want dat is wat de zoon in werkelijkheid is, volgens de Bijbel. En zo verder. En dus, deze dingen hebben altijd gegolden. God rekent geloof tot gerechtigheid. In oud-testamentische tijd op voorhand, vooruitziende op het werk dat in Christus volbracht zou worden, en in onze dagen terugziende op het volbrachte verzoeningswerk van Christus in het verleden. In het verleden moest men vooruitzien en vertrouwen dat God zou doen hetgeen hij beloofd had. Wij leven in een veel betere omstandigheid. Wij kunnen vertrouwen op wat God in het verleden gedaan heeft, hetgeen ook historisch en dus schriftelijk, want dat is wat historisch is, is vastgelegd, met name in de Bijbel. Maar zelfs in deze dagen, na de opstanding van Christus, schroom men niet om die historische gebeurtenis te ontkennen. En de getuigenverklaringen daaromtrent terzijde te schuiven en zo. Waarna je me dus weer afvraagt, en is de mens rechtvaardig? Nee, hij wil niet eens naar de getuigen luisteren. Hij wil het gewoon niet horen. Maar het beginsel blijft. Een mens wordt behouden tot geloof. Ik zeg het met enige aarzeling, maar ik herinner mij gelezen te hebben en ook zelfs gehoord te hebben, ik weet nog precies van wie, uit dispensationalistische bron, hè? Dat wil zeggen uit de bedelingenleer, waar ik ook een aanhanger van ben. In het algemeen gesproken, voor alle duidelijkheid, heb ik ooit uiteen horen zet, en ik heb het ook gelezen, dat onder de bedeling van de wet de mens behouden werd door zich te houden aan de wet. En onder de bedeling van de genade hoeft dat niet meer, leven wij gewoon uit de genade gods. Dat brengt zo'n bedelingenleer in ernstig discrediet uiteraard, hè. Want het is zo duidelijk en fundamenteel onjuist. Een mens werd altijd al behouden op grond van geloof. De wet doet daar niks aan toe, doet daar niks aan af. En dat is wat het hart van deze uiteenzetting naar voren brengt. Dat is Romeinen 4. Nemen wij Abraham als voorbeeld. Dat is wat Paulus doet. Wat heeft Abraham dan ontvangen? En op grond waarvan? Op grond van werken? Als Abraham uit de werken gerechtvaardigd is, nou dan heeft hij roem, maar niet bij God, staat er. Het is ongeveer hetzelfde als, ik geef de Joden getuigenis dat ze een ijver tot God hebben, maar niet met verstand. Daar kunnen ze het weer mee doen. Hè? Voor God betekenen die werken niks. Wat staat er in de schrift? Vers 3 van Romeinen 4. Daar staat, Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot rechtvaardigheid. Vooruitgrijpend op de juridische basis die pas veel later gelegd zal worden. Men zou zich af kunnen vragen, hoezo kan God Abraham rechtvaardig rekenen? Want er was toch geen mens rechtvaardig, staat hier toch in hoofdstuk 3, vers 10. Ontleend aan het Oude Testament. Hoezo rekent God Abraham dan rechtvaardig? Dan is er bij God dus aanneming des persoons, dan is God dus zelf onrechtvaardig. Nee, zegt mijn Bijbel, maar het was vooruitgrijpend op het verzoeningswerk van Christus. En daarna is de vraag, maar hoe weten wij dat nou? Gewoon omdat we geluisterd hebben naar God, die heeft dat uiteengezet, hoe dat in elkaar steekt. En anders zouden we zijn blijven zitten met een onrechtvaardige God. Hebben jullie? God handelt vooruitgrijpend op. En in onze dagen teruggrijpend op. Op dat historische feit enzovoort. Maar Abraham werd rechtvaardig gerekend op grond van geloof. Hoe was het dan voor Abraham? Het antwoord is hetzelfde, want je leest in Genesis 6, lees je, God spreekt over Noach, het is Gods getuigenis over Noach. Noach was een rechtvaardig man. Op grond waarvan? Op grond van zijn geloof. Hoe weten wij dat hij een gelovige was? Wel, door het geloof is Noach door goddelijke aanspraak vermaand zijnde gehoorzaam geweest. Heeft de ark toebereid, door welke weinigen, dat is acht zielen, behouden werden enzovoorts. Noach daarmee de prediker der gerechtigheid in weer een andere nieuwtestamentische schriftplaats. En dat is de rechtvaardige. En bij Abraham staat het er specifiek bij. Abraham geloofde God en het werd hem tot rechtvaardigheid gerekend. Daarna staat het nog een keer over David. Die leefde wel degelijk in de dagen van de heerschappij van de wet. Abraham niet. Maar van David lezen wij dat David de mens zalig spreekt, vers 6, welke God de rechtvaardigheid toerekent zonder werken, zeggende, zalig zijn zij welke ongerechtigheden vergeven zijn en welke zonden bedekt zijn. En daarmee verzoend, want het is hetzelfde, bedek of verzoenen. Nog een keer, zalig is de man welke de Heere de zonden niet toerekent. Waarna Paulus de vraag stelt, over wie wordt dat gezegd? Die zaligspreking over de man die de zonden niet toegerekend worden. Over Abraham bijvoorbeeld. En Abraham, leefde die onder de wet? Nee. Had hij die dan niet nodig om zalig te worden? Maar blijkbaar niet. Dat is een kort antwoord. Is nergens voor nodig. Was hij een Jood? Nee, want Juda, naar wie de Joden genoemd zijn, was een achterkleinzoon van Abraham. Als ik het zo snel uitreken. Dus dat kan helemaal niet. Was hij dan wellicht besneden? Zoeken we de laatste strohalm. En het antwoord is, nee, hij was niet besneden. Dat gebeurde pas later. En deze onbesneden heiden wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. En dat is dus de norm. En een paar versen verder staat zelfs dat de Joden geacht worden te wandelen in de voetstappen, vers 12, in de voetstappen des geloofs van onze vader Abraham, het welk in de vooruit was. Met andere woorden, zij moeten navolgers worden eigenlijk van Abraham, toen hij nog geen Jood was, toen hij, is hij nooit geworden, toen hij niet onder de wet leefde, nog geen 430 jaar, maar toen was de man al overleden, en toen hij nog onbesneden was. Dat is het voorbeeld, ook voor de Joden. Volgens mijn Bijbel. Toen heb ik het stiekem nagevraagd aan Petrus, waarvan bekend is dat hij de neiging had toch wel erg te hechten aan de wet en zijn Joodse achtergrond. En Petrus zei toen, hij zei nee, wij Joden moeten op dezelfde wijze gerechtvaardigd worden als de heidenen. En daarna is er nooit meer een concilie geweest. Dat was Handelingen 15, want daar staat dat. Officiële uitspraak. In Galaten staat trouwens precies hetzelfde. Kortom, rechtvaardiging is uit geloof, maar niet via een truc van Gods wegen of iets dergelijks, of niet een vondst van Gods wegen of een selectiemethode, maar gewoon op basis van het recht. De zonde van de mens is in wezen die van ongeloof. Wel nu, als een mens gelooft dus, tegenovergesteld wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. En de vraag is maar wat dan met die grote schuld die hij toch heeft. En daarin heeft God voorzien, heet dat. Want de Heere zal voorzien. Hè? Daarin heeft God voorzien. Hij heeft namelijk Christus gesteld tot verzoening. 3 vers 25. Ik zei hilasterion, want zo spreken wij in Almere dat uit, hè, dat Griekse woord. Hilasterion. En hilasterion is niet het woord dat normaal vertaald wordt met verzoening. Maar het is dat woord wel, maar het wordt niet vertaald met verzoening. Dat is een ander woord, een afgeleid woord. Dit woord, hilasterion, wordt eigenlijk in de enige andere schriftplaats waar hij voorkomt, althans in het Nieuwe Testament, in het Grieks dus, vertaald met verzoendeksel. Nee, dat is in Hebreeën 9, het enige andere plek. U vindt het wel, vers 4 of zo. Daar gaat het over het verzoendeksel met de cherubijnen der heerlijkheid die de verzoendeksel overschaduwden enzovoort. Hilasterion. God heeft Christus voorgesteld tot verzoendeksel. De vertaling met verzoening is niet verkeerd, maar er zit veel meer aan dit woord vast dan alleen het begrip verzoening. Via de Bijbelse typologie namelijk. Want u weet toch waar het verzoendeksel op rustte? Als het een deksel is, dan zal het wel een kast, een kist of een ark, dat is allemaal hetzelfde, afdekken. En dat is ook wat het deed. Maar de ark des verbonds, waarop het verzoendeksel rustte, was een kist van sittimhout. Men weet niet wat voor hout het is, maar men weet algemeen te vertellen dat het nergens voor deugde. Dat is uit het woord sittim af te leiden. Het is ons woord shit. Nou, het is het Engelse woord shit, maar laat me zitten, ik ga dat niet uitleggen. Maar het woord betekent dat, betekent afval, dat wat weggeworpen wordt. Dat is de echte betekenis van het woord. Het is ons woord scheiden. Je kan het trouwens ook met andere letters schrijven en uitspreken, maar het is hetzelfde. Het is dat wat weggedaan wordt, wat er niet bij hoort, wat er niet moet wezen. Het woord Satan, daarom haal ik dat wel graag aan, het woord Satan komt daar ook vandaan. Dat wat weggedaan wordt, zit in hout. Maar dat hout is in werkelijkheid een beeld gewoon van de mens die nergens voor deugt. Die samen onnut geworden is. Zit in hout, weet u wel. Maar dit zit in hout, die bomen werden omgezaagd als het ware. En gemaakt tot planken, of hoe het heet, berderen. Maar goed, planken. En er werd een kist van gemaakt. In die kist moest het woord Gods, dus twee stenen tafelen, bewaard worden. Dat is het begin ervan. Later wordt de kist overtrokken met goud. Zoek het na, want ik zeg iets wat men niet algemeen zo leert. Maar zo wist in de praktijk wel. Maak u een kist van zittimhout. Maak u een kist. En omdat de stenen tafelen daarin bewaard zouden worden, zei de Heer tot Mozes. Dan breken ze deze keer weer niet, hè. En later staat er, maak u een kist. Het gaat over diezelfde kist voor die stenen tafelen van zittimhout. En het zou worden overtrokken met goud. Maar zittimhout als zodanig, de oorsprong van de kist, is een beeld van de menswording van de Heer Jezus. Zijn leven op aarde, implicerend zijn lijden en dood. Dat hout zie je daarna ook nooit meer trouwens. Dat zit in hout. Want het wordt overtrokken met goud. En dat is een beeld van zijn opstanding uiteraard. Dus die kist. En wat is er in hem? Wat is het wezen van de Ark des Verbonds? Is hetzelfde als wat is het wezen, de essentie van Christus, de Zoon des Mensen. Want over hem gaat het. Dat hij het woord bewaart. En dat door hem alle beloften Gods ja en amen zijn. Dat hij de gelovige is bij uitstek. Christus die trouw is aan het woord Gods. En daardoor gestalte geeft aan het woord Gods. En als men het woord Gods beziet, wat ziet men dan? God. Eeuwig leven. En in die kist is het woord bewaard. En onder dat goud is dat zit in hout. Alles tot je dienst, maar het is een gouden kist uiteindelijk. En daarop rust het verzoendeksel. Dat er niet kan zijn als er niet eerst die kist is. En het verzoendeksel is niet eens van hout, maar het is uitsluitend van goud. Uit één klomp goud gemaakt, inclusief de cherubijnen der heerlijkheid. Want cherubim zijn in de Bijbel de symbolische voorstelling van de heerlijkheid van Christus. Ga ik nou ook niet verder uitleggen, maar neem het nou maar gewoon zo simpel als het er staat in Hebreeën 9. Ze zijn een beeld van Christus niet zozeer als de Zoon des Mensen, maar als de Zoon van God. Ze zijn de uitbeelding van de hemelse heerlijkheid van Christus aan de rechterhand Gods, op grond van en sinds zijn opstanding uitgebeeld in de ark zelf, van zit in hout overtrokken met goud. En dus God heeft Christus voorgesteld tot hilasterion, verzoening, ja, maar met het hele verhaal eraan vast. Zijn menswording, zijn lijden, zijn sterven, zijn opstanding, zijn hemelvaart, zijn verhoging, dus verheerlijking, tot aan de rechterhand Gods. En daarin ligt de rechtvaardigheid Gods vast. Natuurlijk, daarin ligt onze zaligheid vast, waaraan we deel hebben gekregen door ons geloof. Maar die zaligheid in zichzelf ligt vast in Christus, het werk van Christus, dat voortkwam uit zijn geloof. Als iemand mij onverhoeds vraagt, waar is de Ark des Verbonds met alles erop en eraan? De uitbeelding van, zeg ik tegenwoordig, zonder aarzelen, van het geloof van Jezus Christus. Van de trouw van Christus, daarmee van de trouw van God. Omdat het uitdrukking geeft aan het werk dat God gedaan heeft op grond van zijn woord en als vervulling van zijn woord door de Heer Jezus Christus, waardoor de rechtvaardigheid Gods gedemonstreerd en betoond en voor altijd is vastgesteld. En begrijp je me goed, de essentie van het hele verhaal, de praktische consequenties van het verhaal is dat onze zaligheid in wezen niet vast ligt in dat we een lieve God hebben, hoewel we die hebben, maar het ligt vast in de wet Gods. En daarmee eindigde dus ook hoofdstuk 3. Doen wij de wet Gods teniet door het geloof? Het antwoord is nee, wij bevestigen de wet. Dat is juist in overeenstemming met en op grond van de wet, namelijk het recht Gods. Namelijk dat één voor alle gestorven is en dat dus alle gestorven zijn. En daarna, nadat dat allemaal op nul gezet is, begint het verhaal overnieuw met een nieuwe schepping op basis van geloof. En zoals de geschiedenis van de natuurlijke mens feitelijk begint, in de praktijk begint met ongeloof, met twijfel aan het woord Gods. U weet wel, in de geschiedenis van de zondeval, zo begint de nieuwe schepping met geloof. Primair het geloof van Christus zelf, maar de zaligheid die daardoor tot stand gebracht is, daar krijgen wij deel aan door ons geloof namelijk. En dus God rekent de gelovigen tot rechtvaardigen. En in dat verband wordt het dan dus ook gesproken over vers 22 van hoofdstuk 3. De rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus. Zou niet weten wat er tegenin te brengen is. Dat is ook wat er staat en we begrijpen nu ook wat het betekent. Rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus. Die komt tot allen en over allen die geloven. Dat is niet over allen, maar over allen die geloven. Want er is geen onderscheid tussen Jood en Heiden, tussen wet of zonder de wet. Hè? Want ze hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En worden om niet, ze hoeven er niet voor te betalen dus. Ze worden om niet vrijgesproken, gerechtvaardigd. Uit zijn genade, zeker wel, maar eveneens op grond van de rechtvaardigheid Gods. Ze worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Want het is zijn verlossing, zijn zaligheid waaraan wij deel hebben gekregen. Want hij is de eersteling van die nieuwe schepping, van die nieuwe mensheid. En daarna is hij de oorzaak voor eeuwige zaligheid voor alle die hem gehoorzaam zijn. En dus toen wij tot geloof kwamen, kregen wij van Gods wegen deel aan het opstandingsleven van Christus. Met alles erop en eraan, zei Petrus, namelijk God heeft ons gegeven alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort. 2 Petrus 1. En anders, zoals Paulus het zei in Efeze 1 vers 3, wij zijn gezegend met elke geestelijke zegening in Christus en in de hemel. Kortom, door de verlossing die in Christus Jezus vast ligt. Niet in de laatste plaats, omdat in hem die rechtvaardigheid Gods gedemonstreerd wordt, zodat er een rechtvaardige grond is voor uw en mijn rechtvaardiging. Zullen we hem danken? Hemelse Vader, wij hebben reden om u te danken voor die zaligheid waaraan wij deel hebben gekregen, die niet door ons tot stand gebracht of bewerkt is, maar die vast ligt in de verzoening, het verzoeningswerk van onze Heer Jezus Christus. Wij danken u dat er een rechtvaardige grond is voor onze zaligheid, dat er een rechtvaardige grond is voor onze vrijspraak. En we danken u daarom dat we niet alleen een beroep kunnen mogen doen op uw genade, barmhartigheid en goede tierenheid en uw liefde, maar dat we met uw eigen wet in de hand mogen vaststellen dat u ons gerechtvaardigd hebt in Christus, dat u ons geloof rekent tot gerechtigheid en dat geen enkele wet die rechtvaardigheid in de weg staat, integendeel. Daarom danken we u, Vader, dat wij niet de wet teniet doen, maar integendeel die wet bevestigen. We mogen beseffen dat we door de wet, voor de wet gestorven zijn, opdat we goden zouden wandelen. In de vrijheid onder dat nieuwe verbond, uit de rijkdom van uw genade. Wij danken u daarom, Vader, dat we uw kinderen zijn, reeds nu. En dat we als uw kinderen ook mogen wandelen als uw kinderen en als uw dienstknechten in gehoorzaamheid aan u, in onderwerping aan u, uitziende zelfs naar die grote zaligheid, namelijk dat u voor ons een erfenis bewaart in de hemel en beloofd hebt ons tot zonen te zullen stellen, waartoe u ons ook het onderpand van de Heilige Geest gegeven hebt. Wij danken u daarom dat we ten volle onze levens in uw hand mogen stellen, in de volle zekerheid dat u in die levens uw werk, uw kracht volbrengt. Uit de rijkdom van uw genade, door de werking van uw geest, maar boven alles in overeenstemming met wat u hebt vastgelegd, zwart op wit, in dat eeuwige woord dat u ons geschonken hebt. Daarom hebben we ook de vrijmoedigheid om onze levens aan u toe te vertrouwen en ook u nu te vragen. Weest u ons nabij, Vader, met uw kracht, met uw genade, met uw geest. Niet omdat wij dat wenselijk achten, maar omdat u het beloofd hebt in uw woord waarop wij vertrouwen. Amen.